God mogen dan een werk doen aan het individu, dat bent u dus, of ik. Het neemt niet weg dat in eerste en in hoogste instantie God een werk doet. Met betrekking natuurlijk tot de schepping, maar in de eerste plaats met betrekking tot zichzelf, want God heeft wat te bewijzen. Wij willen graag zelf wat zijn, wij zoeken een identiteit. Maar ik moet u zeggen, God is iemand en zijn identiteit staat ter discussie. In deze wereld. Dat is dat verhaal van God, maar wat doet hij dan en wie is het dan en hoe is hij dan enzovoorts. En u weet, ik heb het al aangehaald, dan krijg je zo'n officiële geloofsbelijdenis, waarvan ik dus nog steeds niet weet welke het ook alweer was, maar ze zijn het allemaal. Wij worden geacht te geloven in een God die drie is, maar die toch één is, en die zijn er toch drie, en toch zijn die drie niet verschillend, maar je telt ze wel apart, maar toch is het er maar één. Enzovoort. Waar gaat het over? Over de identiteit van God. Wie is God? Wat is God? En wat doet hij en wat doet hij niet? Daar gaat het altijd over. En iemands identiteit wordt in hoge mate bepaald door wat hij doet. Of niet doet. Enzovoorts. Maar je moet vooral niet denken dat het om jezelf gaat, dat het om mij gaat of om wie dan ook. Het gaat om God die wat te demonstreren heeft. En die laat zien wie hij is. En die zich dus ook uitgebreid demonstreert. En die wij trouwens ook kennen onder de titel of naam. Ik ben. En dan denken wij, nou daar moet je achter wat invullen. Wat dan? En dan krijg je in de Bijbel te lezen, ik ben die ik ben. Schiet niet erg op, denk je dan, toch? En toen heeft iemand uitgevonden dat je het ook kan lezen als ik ben die ik zijn zal. Nou, daar heb je wat aan. Maar meer specifiek wordt het, ik ben de deur der schapen. Voor het agrarisch bedrijf misschien handig, maar daar valt nog een boel aan uit te leggen. Bovendien was je zelf ook een schaap. Toch? En ik ben het brood des levens en ik ben het licht der wereld. Allemaal in het Johannesevangelie om voor de hand liggende redenen. Maar toe maar weer. Wie is hij en wat doet hij? En de Heer zelf zei, en waarom kennen jullie mij niet eigenlijk? En waarom geloof je me niet? Want God heeft wat te bewijzen. En dat is die God die zegt, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft en het heelal heeft uitgespannen. De hemelen heeft uitgespannen. En waar waren jullie toen? Nog nergens. Enzovoorts. Over die God gaat het en wat hij doet. Wij missen gewoonlijk wat hij doet, omdat wij denken dat het werk Gods per definitie betrekking heeft op ons individueel. Wat hij in onze levens doet of geacht wordt te doen of gedaan te hebben enzovoorts. En daarbij wordt hij nogal eens beschuldigd van dingen gedaan te hebben die hij helemaal niet gedaan heeft. Maar die wij gewoon zelf overhoop gehaald hebben. Enzovoorts. En dat slaat de verwarring toe. En dat God wat doet met de wereld. Ja, mens. Dat is een thema, daar hebben ze dikke boeken over geschreven. Het is eigenlijk wel een beetje vermakelijk dat zo is. En er klopt nooit een hout van. Want ja, ik hoor het Pietje Brand nu nog zingen. Ik hoop niet dat hij me kwalijk neemt dat ik het zeg, maar ik hoor Pietje Brand nu nog zingen. Zijn hand ging ook over de hand van God. Zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Zodat God kennelijk betrokken was in de strijd tussen de hoeken en de kabeljauwen. Nou ja, en wie het allemaal maar waren. En dat toen Hitler zijn, nou ja, laat maar zitten. Daar hoef je maar heel kort over na te denken om te begrijpen dat het onzin is. De man bleek ook niet meer ontvankelijk te zijn voor het woord van God en voor het evangelie waarover hij dan in het verleden toch zoveel gezongen heeft. Maar toe maar. Ik heb altijd te doen met zulke mensen. Ze waren er zo heel dichtbij. En toch zo ver vanaf. Maar als je je Bijbel opent, dan word je geacht te leren dat God een werk doet, ook buiten jou om. En dat het met jouw persoonlijke zaligheid helemaal niks te maken heeft. Maar dat het van doen heeft met de heerlijkheid, de reputatie. Zaligheid kan het ook van God zelf. Oké. Dat het niet maar van doen heeft met ons geloof, maar dat het van doen heeft met zijn geloof. Is God dan gelovig? Ja, hij is niet religieus, maar hij is wel gelovig. Nou ja, het staat in Romeinen 3. Dat betekent gewoon dat hij zich houdt aan zijn woord. Dat hij trouw is aan het woord dat hij zelf gesproken heeft. Want dat is nou helemaal wat geloof is. Dat is uit de Bijbel makkelijk aantoonbaar. Maar wij missen zelfs het begin van het verhaal. Nou, aarzelijk, want dat bent u waarschijnlijk, om het thema aan te snijden. Want aan de ene kant doen we dat vaak genoeg. Aan de andere kant, als je het één keer weet, is het ook helemaal geen probleem meer. Maar ik moet het toch wel doen. Men begint voor in de Bijbel te lezen. En hoe dat nou is, weet ik niet. Volgens Oude en Heel is het ook onmogelijk om onbevooroordeeld de Bijbel te lezen. Dus ja, of dat zo is. Voor hem blijkbaar, persoonlijk getuigenis, maar ik denk altijd dat we het onbevooroordeeld kunnen doen en leren. Je moet wel, want je moet heel wat van je vooroordelen opzij zetten. Daarbij moet ik meteen zeggen dat heel wat dingen vooroordelen genoemd worden volstrekt ten onrechte. Of dat het begrip verkeerd wordt geïnterpreteerd. Want ja, je hebt toch in je leven eerst wat geleerd. En daarmee kom je ergens terecht. En dan zijn dat geen vooroordelen in de zin van dat je nergens vanaf weet, maar dat je toch een idee erover hebt. Maar dat betekent dat je wel ergens vanaf weet en daarom er een idee over hebt. En dat is geen vooroordeel, dat is een naoordeel. Na voorafgaande studie. Er zijn geen vooroordelen. Er zijn van die vreemde dingen altijd. En er zijn er ook mensen die vinden dat je alles wat je geleerd hebt eerst moet loslaten en zo. Dat moet je ook niet. Je moet alleen weten waar je het geleerd hebt, van wie je het geleerd hebt. En weten of het betrouwbaar is of niet. Ja, dat is niet zo simpel, dat weet ik. Maar doe maar. Maar toch zegt de Bijbel, sprekend over het werk Gods, en met name over dat deel van het werk Gods dat nog toekomst is, zegt de Bijbel, nou ja, zegt Petrus, maar het is dus de Bijbel, in 2 Petrus 3, dat er in de laatste dagen, 2 Petrus 3 vers 3, in de laatste dagen, dat weet u, en daar hebben we het over gehad, hè. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat was Hebreeën 1, daar waren wij. Nou zijn we weer in de laatste dagen. En weer zeg ik dus, we leven al bijna 2000 jaar in de eindtijd, in de laatste dagen. Je hebt maar twee soorten, de eerste en de laatste dagen. De eerste dagen was tot en met de kruisiging van de Heer Jezus. En de laatste dagen beginnen bij zijn opstanding. Beter bekend als oud-testamentische tijd en nieuw-testamentische tijd. Dat wij die begrippen opgeblazen hebben, ja sorry. Ik draai dus nu het ventieltje er weer uit en dan gewoon laatste dagen, dit zijn de laatste dagen. Nieuw-testamentische tijd, dat is wat de schrijver bedoelde met de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. Er zijn er minstens twee, de oude en de nieuwe. Nou goed, en in die nieuwe, in deze laatste dagen, daarvan staat dat we zouden moeten weten, want dan zegt Petrus, dit eerst wetende, is dat een vooroordeel? Dit eerst wetende, we weten eerst dat in de laatste der dagen, in het laatste dagen, spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Soms denk ik, gaat het over de democratie of gaat het over of anarchie. Wat is dit? Die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen zullen. Is dat liberaal? Liberté? Ze doen waar ze zin in hebben. Hun eigen idee. Moet kunnen, zegt men tegenwoordig. Je wordt er niet vrolijk van, want uit het hart van de mens komt van alles voort, maar je wil het niet weten. Tenminste, ik niet. Maar, hè, dat staat wel in de Bijbel. Maar ze zullen wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. Zullen wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zeggen dus, waar is, waar blijft, zouden we nu zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Zullen, nou, hoe zit het nou met, die, met de wederkomst, de aanwezigheid betekent het eigenlijk, de wederkomst van Christus? Waar, wij noemen het wederkomst, maar dat is niet wat het woord betekent. Het woord betekent aanwezigheid, presentie, parousia, Grieks. Parousia, presentie. Dat wil zeggen, het hoeft niet noodzakelijk wederkomst te zijn, het kan ook gewoon zijn de komst van de Messias als zodanig. En daar staat, ze zullen zeggen, nou, waar komt er nou van terecht? Hoe lang is het nou geleden dat zijn komst, dan wel wederkomst, werd aangekondigd? En waar komt er nou van terecht? Zie je wel, gebeurt helemaal niet. U weet wel, de 1000 jaren waren voorbij. En toen zei men, nou ja, zie je wel, dat komt helemaal niet. Je moet het, de 1000-jarig rijk ook niet letterlijk opvatten. Je moet het overdrachtelijk nemen enzovoorts. En men past wat uitleg aan en dan kun je weer een poosje verder. Ik heb het over de middeleeuwen. Men leerde dat men leefde in het 1000-jarig rijk. Dan zeggen we, dat is ook stom, want zo zag het er helemaal niet uit. Dan moet ik je zeggen, je wil niet weten hoe stom de mensen vandaag zijn. Dat is helemaal verschrikkelijk. Wij vonden ze bijgelovig, die lui in de duistere middeleeuwen. Nou, de eeuwen van onze dagen zijn nog veel duisterder en de mensen zijn nog veel bijgeloviger dan toen. Dat meen ik echt. Maar goed. En ze zeggen, nou, wat komt er nou van terecht? Want van de dag dat de vaders ontslapen zijn, dat impliceert vanaf dat het beloofd is aan, aan voorvaderen. U weet wel, belofte bijvoorbeeld aan David. Als hij zou gestorven zijn, gij zult ontslapen, gij zult bij je vaderen begraven worden enzovoort. Maar na u zal iemand uit uw zaad opstaan enzovoort. Dat soort beloften. En dan staat er dus, nou ja, en die zijn ontslapen. En wat is er nou van terechtgekomen? Want sindsdien blijven alle dingen gelijk. Grappig. Behalve het klimaat natuurlijk, want dat mag, maar goed. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Toen hebben de vertalers gelijk erachter gezet. Want dat betekent het, maar al zo, dat is hetzelfde. Het is net, het verandert niks. Van het begin der schepping. En dat zijn dan spotters die dat beweren. En daarna moet ik u zeggen dat, nou ja, algemene opvattingen van vandaag houden in, ik zei algemeen, er worden uitzonderingen gemaakt, maar dat mag eigenlijk niet. Maar algemeen wordt geleerd dat de processen zoals we die in de zogenaamde natuur, in de wereld kennen, dat die zich afspelen met een eenparige snelheid. Dat wil zeggen, dat verandert niet, daar kun je de klok op gelijk zetten. Soms, wij doen dat ook. We zetten de klokken ook, kwartsklokken zetten we daar ook een enkel processen die erin, enzovoort. En men zegt, ja, dat gaat allemaal zo snel. Dus als dit dat moet worden, kunnen we uitrekenen hoe lang het duurt voordat dit dat wordt. En zo hebben we uitgerekend dat deze wereld enige miljarden jaren bestaat. Ik weet niet meer hoeveel het was, want ze rekenen dat elke dag opnieuw uit. En elke dag wordt het cijfer groter. Hebben we dat nog? En hoe weten we dat de aarde zo oud is? Nee, omdat we kunnen uitrekenen hoe lang het duurt voor dit dat wordt. En wij zijn maar gemiddelde HBS'ers, zal ik maar zeggen. Wij, dat is een pleonasme. En wij vragen ons af hoe men dat dan allemaal weet enzovoort. En dan legt men ons dat uit en zeggen, oh, zit dat zo? En dan moeten we het daar maar mee doen. Maar ja, het is niet waar. Het is niet waar. Maar ja, het alternatief is het zogenaamde catastrofisme. U begrijpt dat ik die woorden niet bedenken kan. Zo, hè? Nee, dat is officieel dit. Catastrofisme. Dat wil zeggen, dan zegt men dat de dingen niet langzamerhand gestadig zo zich hebben afgezet, maar dat er op een gegeven moment een ramp zich voordeed. En toen, bij die gelegenheid, toen veranderde de zaak ineens. Zo heeft men uitgevonden hoe het komt dat we ineens van de dinosaurussen verlost zijn. Men heeft uitgevonden dat er een komeet of een meteoriet of een meteoor, wat het maar was, maar in ieder geval een unidentified flying object, sorry, een ik heb mijn gebit weer niet vastgeplakt, tandplak, dat een unidentified flying object de aarde getroffen heeft en dat bij die gelegenheid alle dinosaurussen plotseling zijn overleden enzovoorts. Nou ja. Maar ja, als dat kan, dan is dat meteen weer het einde van al die theorieën over de gestadigheid, de stabiliteit van alle processen in de natuur. Het is een grote chaos. En hoe men daarbij komt, wel, het meest stomzinnige vind ik altijd nog het verhaal van, in het begin was er niets, want dingen moeten een begin hebben, dan is er eerst dus niks. En dat is dan ontploft. En zo is het gekomen. Ik kan het bijna niet aan mijn keel krijgen, maar het is officieel. De Big Bang. Iedereen gelooft dat. Nou ja, een moslim niet hoor. Maar wij in onze van oudsher christelijke samenleving geloven dat. En daarom worden wij beschouwd als achterlijk. Door hun. En wat mij betreft hebben ze gelijk. Ik gun het ze niet natuurlijk, maar wat mij betreft, ze hebben gelijk. Natuurlijk is dat zo. Het idee dat die dingen maar vanzelf ontstaan zijn door een rotje in een mesthoop, zou mijn vader gezegd hebben, ja, dat is absurd. Toch? Daar moet je wel heel lang voor doorgeleerd hebben. Of met een cliché, daar moet je wel een erg groot geloof voor hebben. En dat hebben wij niet. Maar mensen willen niet weten hoe het wel was. En als Christus nog niet verder komt dan een alternatief met God heeft in 7 dagen hemel en aarde geschapen, ja, dan schiet het ook niet op, want dat staat nergens in de Bijbel. Ik zeg het nog maar een keer, dat zeg ik met opzet, omdat een dergelijke uitspraak op internet dan weer belachelijk gemaakt wordt. Abt en Hanevel zegt dat het nergens in de Bijbel staat. Wat een idioot is dat. Maar het staat nergens in de Bijbel. Er staat hooguit dat God in 6 dagen hemel en aarde gemaakt heeft, maar niet geschapen. En iedereen kan weten dat dat wat anders is. Heb je dat nog? En ik weet het, dat is op de vierkante millimeter. Dat zijn simpele dingen, maar tegenwoordig haal ik dat niet eens meer aan, dat soort zaken. Want ja, dit is ook niet doorslaggevend. Dit vind ik veel doorslaggevender, wat Petrus hier zegt. Die zegt, de mensen zeggen dat alle dingen gelijk blijven van het begin der schepping. Maar wat is daarmee aan de hand? Nou zegt hij, willens, vers 5, is dit hun onbekend. Willens is dit hun onbekend. Zij willen het niet weten. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods, let op het woord Gods, God is woord God spreekt. God heeft beloofd de komst van de Messias. God heeft beloofd de presentie, de parousia, vertaald met toekomst, van Christus. Maar door datzelfde woord heeft God hemelen en de aarde gemaakt, dat staat hier. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods, en niet door een Big Bang, niet door iets wat niet was en dat dan ontplofte, dat door het woord Gods de hemelen, het zijn er twee namelijk, Want als het gaat over een geschapen wereld, dan moeten we vaststellen dat het zijn twee hemelen en één aarde. Nee, ja, volgens de Hebreeuws van het Oude Testament. Maar toen maar, u weet wel, de twee hemelen van de sterren en van de vogelen des hemels. En van de sterren des hemels, die twee, en de aarde. Er bestaat een derde hemel. Ja, dat is wat Paulus noemt het paradijs Gods. Opgetrokken geweest, zegt hij, ben ik tot in de derde hemel. Meer zijn er niet. Dat is de hemel die van ouds is. Die maakt niet deel uit van de schepping. Daar komt ook niet een nieuwe voor. De schepping bestaat uit fysieke dingen. Er zijn twee hemelen en één aarde. En de staat willens is dit een onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang, dat wil zeggen, er wordt niet bepaald hoe lang geleden dat is, van overlang geweest zijn. En specifiek ook de aarde die apart genoemd wordt, omdat de zin daarover verder gaat, over die aarde. Maar het zijn de hemelen en de aarde die overlang geweest zijn. Want in de beginnen schiep God de hemelen, staat er echt Shamayim, Ayim. Dat is Genesis 1, vers 1. Dat is twee hemelen. En dan de aarde. En er staat en de aarde. En als toelichting op de aarde staat dat die staat uit het water en in het water. En alleen al dat er staat bestaande aan het eind van het vers geeft aan dat de vertalers het ook niet wisten. En het hen ook onbekend was. Want dat gewoon moeten zijn staande. De hemelen en de aarde uit het water en in het water staande. Want de aarde is niet een planeet, met dank aan Herr Lindsay. Weet u dat niet? Dat was het eerste boek van Herr Lindsay. De planeet die aarde heette. Want de aarde is geen planeet. Het is ook weer zoiets. Ik weet niet wie dat bedenkt. De aarde een planeet. De aarde is de aarde. Het is geen hemellichaam. De aarde is een aardelichaam. Dat is niet het hemellichaam. Je hebt aarde en hemel. En de aarde is de aarde. Dat is niet de hemel. En de aarde is dus niet een planeet. Nee, dat men daarin omrommelt. Ja, daar kan ik uren over doorpraten, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Het is de aarde, en de aarde is het droge land. Men leest Genesis 1, blijf bij het Bijbelse woordgebruik. De wateren werden in één plaats verzameld, op de derde dag staat dat, enzovoort. Omdat het droge land gezien wordt, en dat is wat aarde genoemd wordt. De boer noemt het ook zo, de aarde. En je hebt goede aarde, je hebt slechte aarde. Maar de aarde zijn het droge land, Eretz, aarde. Je ruikt dat dat hetzelfde woord is, Eretz, aarde. Die staat uit het water, per definitie. Daarom heet het aarde. Omdat het uit het water oprijst. Bij Nederland is dat wijfelachtig natuurlijk. Maar doe maar. Maar het staat uit het water en staat ook in het water, want het wordt door water omgeven. En dat Petrus dat zo zegt, is natuurlijk om aan te geven wat wij Nederlanders allemaal weten. Je moet niet te hard stampen, want anders zakt het hele zootje weer een zootje, een graszode, weet u toch? Zakt het hele zootje weer in het water in. Toch? Je bent het zo kwijt. U weet wel, bij de Reewijkse plassen, niet springen, want je zakt zo weg. Of waar het maar was allemaal, hè. Nou goed, dat is de aarde. Het zakt gewoon weg. Het is heel link, de situatie. En men zegt, 2/3 van de wereld is water, daarom hebben we watergebrek in Nederland, moeten we zuinig zijn op water. 2/3 van het aardoppervlak, zogenaamde aardoppervlak, is water. Ook wartaal dit natuurlijk, aardoppervlak is water. Het is... Je kan het niet eens meer zeggen. Maar goed. En daarom moeten we er zuinig mee zijn. Bovendien komt het bij bakken uit de hemel. Daarom moet je er zuinig. Ik snap die dingen echt niet. Je maakt het mij niet bij. Je kan wel proberen het uit te leggen. Maar ik ben er niet gevoelig voor. Niks. We komen erin om. In water. Dat heb ik nog nagevraagd aan mijn psycholoog. Die zegt, watervrees is doodsangst. Dat is, en het hele leven is een kwestie van in leven zien te blijven. Dus het leven van elk mens is per definitie de strijd tegen het water. Niet alleen in Nederland, omdat we erin omkomen, zo heet dat woord. Het past ervan, dat is wat het is. Alleen wij pompen het eerst in Nederland weg en dan zeggen dan we hebben watergebrek. Ik begrijp die dingen echt niet. Maar goed, ik hoop dat u zich kunt voorstellen hoe het zit. En het zal niet voor het, in mijn jeugd werd nog gesproken over de ondergang van de, hoe heet dat, de Krakatau, kan dat? Ik moet even na, want mijn jeugd is ook alweer zo lang geleden. Over zo'n Indisch eiland wat van de ene dag op de andere gewoon verdween. Weg. Ja. En toen heette het nog niet tsunami, toen heette het nog gewoon met het gewone Nederlandse woord een zonvloed. Want dat is het goede Nederlandse woord voor tsunami, dat u dat weet, een zonvloed. Met een kleine letter, want het is geen naam, het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Nou goed, dat was inleiding tot de volgende woorden. Want wat staat er nou? De aarde staat uit het water, steekt de kop op uit het water. Want het was allemaal water in Genesis 1, bij die zeven dagen ook. Weet u nog? En de wateren werden verzameld en het droge land werd gezien. Vandaar dat je zelfs op hoge bergen schelpen tegenkomt. Nou ja, soms zijn die daar gestrooid, maar ik bedoel die fossielen dan. Hè? Maar goed, het was vroeger zeebodem. Het is omhoog gekomen, het water is weggezakt enzovoort. En wie garandeert dat het er niet weer in terugzakt? En dat is wat Peter zegt. En die zegt, maar dat is al eens gebeurd. Dat is de volgende zin. De aarde uit het water en in het water staande, door welke, dat wil zeggen door het water, door welke de wereld die toen was, ja, in het verleden dus, hè, met het water van de grote vloed, van de tsunami, de zonvloed, met een kleine letter, bedekt zijnde vergaan is. De wereld die toen was, is ooit door water vergaan. Dat wil zeggen, de wateren kregen de overhand en dat soort dingen meer. De vraag is, wanneer is dan de wereld vergaan door één zonvloed? Want nog een keer, dat is een ding. De zonvloed is niet de naam van een vloed. Wij in Nederland geven een vloed een naam, dat weet u toch, hè? Ja, naar heiligen, hè? Nou goed. Maar zonvloed is gewoon het woord voor een grote vloed. Wanneer is dan de wereld vergaan door de grote vloed? Nou ja, wij kennen één grote vloed. En we denken dat zonvloed de naam is van die vloed. Van Noach namelijk, in de dagen van Noach. Maar ik moet u dan toch zeggen, want je moet even lang nadenken, om te kijken dat je niet met een vooroordeel zit nu. Wat is er dan vergaan in de dagen van Noach? De wereld der goddelozen. Staat dat niet hier? Ja, ja, één bladzijde terug in 2 Petrus 2 vers 5. Als hij de zonvloed, de grote vloed, over de wereld der goddelozen gebracht heeft. Maar we hebben het niet over de goddelozen der wereld, de goddelozen. We hebben het over de wereld, namelijk hemel en aarde. Die door water vergaan is. Wanneer was dat dan? En waarom is het ons onbekend? Want we hadden het kunnen weten, maar wij lezen eroverheen. Op grond van vooroordelen. Nee, het zijn de heidense vooroordelen. In het begin was er chaos. Dat is, hoe heette die man ook alweer? Die Griek, nou ja, misschien schiet me dat nog te binnen. Maar in het begin was er chaos. En dat werd langzamerhand gemaakt tot een ordelijk geheel en dat heet kosmos. Want kosmos betekent dat het is een ordelijk geheel. En men noemt de wereld kosmos via het Grieks. Vanwege het idee, eerst was het een bord soep, of wat het maar was, oersoep heet het. Dit zijn officiële woorden, kun je zo nagaan op Google, ik vind het wel leuk zulke termen. Oersoep. En daarna is er een bad ingeroerd geworden. En toen ontstonden er eens balletjes en vermicelli en wat er maar, weet ik veel. En tegenwoordig zijn we nog bezig met het recept te bedenken, zodat we het kunnen namaken. En dat heet wetenschap. Ten onrechte, want dat is techniek. Maar toen maar weer. Maar eerst was chaos en toen werd kosmos. En dat lezen wij zo in de Bijbel. Dan zeggen we, in het begin schiep God in de hemel en aarde. Maar toen was het nog chaos. En in 7 dagen maakte God er toen een kosmos van. En zo hebben we heidens filosofieën, want zo moet je die dingen noemen, geïntroduceerd in de Bijbel. Dat is een vooroordeel. Het komt ergens anders vandaan. Bestaat niet in de Bijbel. Zo niet. Bovendien, ook al zou je dat denken en zo lezen, dan word je op de volgende bladzijde vanzelf gecorrigeerd. Want dat weet u, ik ga er niet gedetailleerd op in, dat doen we een andere keer. Ik ga mij om het idee als zodanig, om je er goed van te doordringen. Bovendien, in de laatste circulaire heb ik een artikel van mijn vader gereproduceerd, ook over dit thema. Want ja, misschien moet ik het nog een keer zeggen. Ik heb het nog nagecheckt samen met Johan Bos, die aan de wieg gestaan heeft nog van de Evangelische Omroep. En wij hebben vastgesteld dat allen die daar ooit bij betrokken waren, bij de oprichting van de Evangelische Omroep, allen geloofden dit. Dat namelijk God weliswaar in het begin de hemel en de aarde schiep, maar dat die aarde en hemel daarna woestheid en ledigheid en duisternis werd, en dat de 7 dagen van Genesis 1 per definitie geen scheppingsdagen zijn, maar dagen van restitutie, van herstel. Het heet ook de restitutieleer, officieel. En wij evangelischen, wie het maar waren, wij wisten niet anders, zo was dat. Want dat staat in de Bijbel. En men is het in een generatie compleet kwijtgeraakt. Hoe dat nou kan, snap ik weer niet. En zelfs iemand als Ouweneel, die het uitgebreid gedemonstreerd heeft in een van zijn eerste boeken, kent niemand, maar dat heet Kanttekeningen bij Genesis 1, heeft het uitgebreid uiteengezet en die heeft ons gedemonstreerd dat die opvatting de eeuwen door altijd bestaan heeft. Met name ook in het christendom. Daarbuiten ook, maar ik geloof niet dat hij dat geschreven heeft, maar dat heb ik vastgesteld. Je kan net zo goed Madame Blavatsky lezen, dat mag niet hoor. Maar nee, dat is occult, dat mag je niet lezen. Maar daar staat het ook in. Net zo goed. Dat de wereld waarin wij leven niet de eerste is. Er zijn heel wat bronnen voor die ik u nou niet zal verklappen. Want het hoeft ook niet, je hebt gewoon je Bijbel. Want dan maakt God in die 7 dagen die wereld, om zo te zeggen, inclusief de mens. En dan moet je opletten. Ik zoek het niet op, maar dat kunt u allemaal zelf. U zult ook moeten. En dan lees je, de Heer had een hof geplant in Eden. Dan ga je met je vooroordelen. Want het was toch allemaal volmaakt? De hele schepping was toch één hof? Met een stabiel klimaat en zonder plastic soep en wat het maar was. Hè? Wat zei je? Zonder feministen? Oh ja, daar hebben we het de andere keer over, broeder. Maar het was toch allemaal volmaakt en volkomen? Ging toch pas later mis? Hoe zou dan de heren planten een hof in? Wat was het dan buiten die hof? In het grootste deel van de wereld dan. En waarom zei de Heer dan tot die mens, gewoon vers voor vers doe ik nou, hè. En waarom zei de Heer dan tot die mens dat hij de hof moest bouwen? Dat betekent normaal gesproken uitbreiden. En bewaren. Was het dan een vijand? Tegen wie moest dat verdedigd worden? Voor wie moesten de deuren op slot of de hekken gesloten bij zonsondergang? Krugerpark. Maar toch maar. En dan, hoe komt het dat er die boom stond waarvan Adam dan weer niet mocht eten? Oké, dat ligt misschien niet op hetzelfde niveau, maar het is toch hetzelfde idee. Er is een vijand. En dan hangt er nog, althans volgens de foto, hangt er dan zo'n slang in die boom, weet u nog? En dan gaat de discussie over of die slang nou echt gesproken heeft. Jee. Je moet er een theoloog voor wezen om zulke discussies omhoog te krijgen. Er zijn wel zinniger dingen om over te praten. In de eerste plaats, de slang spreekt nog steeds. Dus dat vind ik een discussie van niks. De slang spreekt nog steeds. Maar hoe kan het dat in een volmaakte wereld daar zo'n verleider is? Leuk, hè? Dat in het Chinees heb je een teken voor een verleider. Dat is een boompje met een slang erin. Wist je dat? Zeg maar, nee, er zijn ook boeken over geschreven, maar die zie je niet in een evangelische boekwinkel. Echt niet. Nee, dat is echt waar, wat ik u nu vertel, nog zo wat van die dingen. Hoe oud dat allemaal is en hoe je die dingen terugvindt, niet alleen in, maar ook buiten de Bijbel. In de menselijke traditie. Nou ja, en zeker in de taal. Maar vooruit maar weer. Hoe zal die vijand? Nou ja, en u weet hoe het ging. Men heeft er theorieën over ontwikkeld. God heeft een proefgebod, de boom erin gesteld om de mens te testen. Hij had weinig vertrouwen in zijn eigen schepselen. Hij deed het ook voor het eerst, schijnt het. Nee, ik spot er niet mee, maar dit zijn toch vragen die je jezelf stelt in je studeerkamer, al biddend, of niet? Nou ja, dus dan krijg je dat verhaal van dat proefgebod en helaas, de mens bleek er niet tegen bestand. Hetgeen het vertrouwen in de Godheid tamelijk ondermijnt, moet ik u zeggen. Want hoe kan je dan van die God op aan in verband met het verlossingswerk? En hoe weet je dan zeker of jij wel zalig wordt? Want vroeg of laat loop je weer tegen zo'n boom of een vrouw aan of een gebakken peer natuurlijk. Soms is het. Nou ja, laat me zitten. Wat moet je er allemaal? Hoe lang ga je dat volhouden? Oké, dan komt er iemand. Ja, want er staat toch, het was zeer goed. Jawel, maar er staat nergens dat het af was. En ook halfproducten kunnen beschouwd worden als zeer goed. Want weet u wat het is waar wij mee van doen hebben? Maar men wil het niet weten. Maar waar wij mee van doen hebben is met een gevallen wereld. Een zondige wereld. Die onder een oordeel van God was terechtgekomen. En dus woestheid en ledigheid en duisternis. Dit is de correcte vertaling van Genesis 1 vers 2. Dus woestheid, drie zelfstandige naamwoorden. Woestheid, ledigheid en duisternis was geworden. Vanwege het gelaat, de verschijning. Dat woord is zelfs in de vertaling verdwenen. Tohom. Panim moet ik zeggen, vanwege het gelaat van de panim, van de afgrond, van enzovoort. Vanwege de verschijning van de afgrond was het geheel woestheid en ledigheid en duisternis geworden. En daarna komen de zeven dagen pas, maar het is na de voorafgaande situatie van zonde en oordeel van God over een totale wereld. Bovendien, dit vertel ik u nu, maar ik weet dat velen zeggen, ja, dat heb ik nou echt nog nooit gehoord. Dan zeg ik, ja, dan had je je ouders maar beter uit moeten zoeken, sorry. Of kom op. Ik kwam op school, ik moest de tafels van 1 tot en met 10 uit het hoofd leren. Had ik nog nooit gehoord. Maar je gaat toch niet tegen juffrouw Rietveld zeggen, van, dat heb ik nou nog nooit gehoord, dat kan niet waar wezen. Nou ja. We gaan er later toch nog eens spreken, denk ik. Ze speelde zo'n mooi blokfluit. Nou ja. Toch maar weer. Wat is dat nou voor een dom argument? Dat heb ik nog nooit gehoord. Je wilt toch wat leren? Nou goed. Maar die wereld was terechtgekomen in een oordeel enzovoort. En het geeft antwoord. Dit heb je dan misschien nog nooit gehoord. Maar het geeft antwoord op een heleboel vragen. Waarvan ik zeker ben dat je een belangrijk deel daarvan wel gehoord hebt. Waarom stond daar die boom in die hof? En hoe kan het dat we spreken over de zondeval van de mens doordat die at van de verboden vrucht? Los van wat dat voor een ding dan eigenlijk was, want daar is ook al uitgebreid over gefilosofeerd. Als dat prachtige woord tenminste nog op zijn plaats is dan. Maar hoe zit het dan met die slang? Als dat inderdaad is, de draak, de oude slang, de satanas, de verleider enzovoort. Hoezo? Dan is de zonde dus niet in de wereld gekomen door één mens, toch? Die was het dan toch al? Wanneer heeft dat dan plaatsgevonden? De val van Satan. De val van Satan, weet u van? De val van Satan? Nee, niet dat hij uit de hemel gevallen is, want dat is nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren. Dat is weer christelijke mythologie. Die hebben Satan gemaakt tot de god van de afgrond, van het dodenrijk. Tot een soort hellehond. Echt niet, het is een hemels wezen. En hij moet nog uit de hemel geworpen worden. Er komt altijd iemand die zegt, maar er staat toch, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Zeggen, ja, profeten kijken in de toekomst. Hoezo? Nog meer van die vragen? Sorry dat ik wat lelijk doe, maar... Maar ik probeer u wakker te houden, weet u wel. Dit is zo simpel als wat. Die dingen zijn te begrijpen. God openbaart het in zijn woord. Zie? En hoe zit het met die val van Satan? Ja, dat moet dus eerder gebeurd zijn. Maar ik lees even met u dan Johannes hoofdstuk 8. Waar de Joden zeggen, wij zijn van Abraham, we hebben nooit iemand gediend. Je hebt weinig zelfkennis. Wij zijn stammers Abraham's zaad, wij hebben nooit iemand gediend. En ze waren hun leven lang slaven van de wet. En zeggen, we zijn vrij. Net als in onze wereld. Men zegt vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vrij? Echt niet. Maar toch maar. Maar er staat in Johannes 8 vers 44 dat de Heer tot hen zegt... Gij zegt, Abraham zaad, dan zou je geloven zoals Abraham deed, maar dat doen jullie niet. Gij zijt uit de vader de duivel, een Griekse term voor de Satan, de diabolos, degene die overal een chaos van maakt, diabolos, degene die alles doorgooit, dooreen gooit, diabolos, bolos, dat kent u hè. Dus de bal. Dus werpen, gooien. Diabolos. De duivel, de doorheenwerper. Gij zijt uit de vader de duivel. En gij wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. In de waarheid niet blijven staan. Men heeft zich uitgeput. Om dit alsnog te lezen alsof er staat dat hij nooit in de waarheid gestaan heeft. Men probeert de val van Satan als zodanig weg te redeneren. Ik waarschuw u, maar ik hou het gewoon op wat ik hier lees. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Wij weten wat dat is, want wij kennen mensen die ook in de waarheid niet staande blijven. Wat zei die man ook, ik ben zijn naam kwijt, want het was een Fransman, daar raak ik altijd de namen van kwijt. Die zegt, nou dan word ik toch maar weer Rooms-Katholiek, want Parijs is wel een miswaard. Het was een hugenoot, maar ja. Nee, het zal wel Karel Zoveel geweest zijn of zo, maar dat zoeken we nog op. Er zijn wel historici in uw midden, dus die zoeken dat wel op. Hè? Maar op een gegeven moment kwam de troon van Frankrijk naar hem toe, maar dan moest hij wel Rooms-Katholiek worden. Dus nou... Parijs is wel een miswaard. En ja, dan doe je concessies. Dat is wat hij deed. In Frankrijk kan dat niet. Nou ja, laat maar zitten. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, dat is goed Nederlands, uit zijn ego, uit zijn eigen spreekt hij. Want zei de psycholoog, of wie het maar was, elk mens heeft zijn eigen waarheid. Maar u ziet het, iedereen heeft zijn eigen leugen. De duivel ook, eigen, hij spreekt uit zijn eigen. Hij bedenkt het zelf. Zie? Want hij is leugenaar, namelijk de vader daarvan. Hij heeft het uitgevonden, om zo te zeggen. Dat is de duivel. En dat was dus voor Adam en Eva. En dan kun je nog vragen, was het dan één dag eerder of twee dagen? Je kan 7 dagen eerder, maar verder kun je niet. En het antwoord is nee, het was in die oude wereld. Daar is iets gebeurd. Daar is iets misgegaan. En God heeft daar toen een oordeel over gebracht. En niet zeggen, dat is jouw interpretatie, want dat is het niet. Het staat gewoon in de Bijbel. Want hij doet kortheidshalve, allemaal doet kortheidshalve, want wij lezen in onze Statenvertaling, lezen wij de uitdrukking grondlegging der wereld. Dat is een legging, maar goed. Een grondlegging der wereld. Hebben u dat? Die term kennen wij niet uit het Oude Testament, maar alleen uit het Nieuwe. Maar als je hem een paar keer gelezen hebt, weet je dat het niet kan. Grondlegging der wereld. Op welke grond is de wereld dan gelegd? Hoezo? Bovendien, je hebt niet veel kennis van het Grieks nodig. Sterker nog, je redt het met een computer ook. Met een paar stroomnummers red je het ook. Dan zoek je dat op. Grondlegging. En daar staat er katabole. Katabole. En kata is naar beneden, neer. En bole, ja, dat zei ik net. Dat is de bal, dat is werpen. Hebben we die nog? Met andere woorden, de term betekent niet grondlegging, maar het betekent nederwerping. En dat weten de vertalers ook wel. Want zodra dat woord wereld er niet bij staat, dus in theorie alleen dat woord grondlegging, dan vertalen ze inderdaad met nederwerping. Of met het werkwoord, als het een werkwoordsvorm is. Nederwerpen. Maar zodra de wereld wordt katabole, dan heet het ineens grondlegging der wereld. Waarom? Omdat de lui hun taal niet kenden. Nee, dat is het probleem niet. Het probleem was dat ze het begrip als zodanig niet kennen. Nederwerping der wereld. En ook niet wilden kennen. En dus was het in willens onbekend. Nee, niet alleen de Statenvertalers, maar in het algemeen heeft men dat uit het christendom weggeredeneerd. Moet ik u dat uitleggen, hoe dat gegaan is dan, of zo? Wij zijn hier in West-Europa, zijn we de Bijbel kwijt in Europa. U weet waar het evangelie terechtgekomen is, toch? In Europa. Waar is het naartoe gegaan? Naar het noorden en westen. Nou ja. En u weet, dat zijn van oudsher door de christelijke volkeren. Toen heeft de kerk in al haar onwijsheid besloten ons de Bijbel af te nemen en die op de zwarte lijst te zetten, zodat niemand, wat gewone volk, nog de Bijbel kon lezen. Bovendien, men zorgde ook dat niemand kon lezen, sowieso. Want het alfabetisme, zal ik maar zeggen, was alleen voorbehouden aan de geestelijkheid. En die deden er ook niks mee, behalve Bijbels overschrijven en andere boeken en andere dingen bestuderen dan de Bijbel. En de Bijbel onthouden aan het volk, op straffen van de dood. Dat is gebeurd. En toen was men helemaal alles kwijt, toen ging helemaal de westerse beschaving, wat er voor door moest gaan, ging helemaal naar de Filistijnen, die trouwens niet bestonden in die dagen, dus dan is het voor erg ver weggegaan toen. Maar, en toen kwam, ben je weer een paar eeuwen verder, en toen kwam de Renaissance. Wat weer een prachtig Frans woord is, voor ook maar onzin, maar, want Renaissance, even mij verzekerd, betekent weder geboorte. Zo, dus Europese cultuurgeschiedenis, beste mensen, dit. Ja, toen kwam de Renaissance. Maar de Renaissance was niet het herstel van kennis van de Bijbel, want die was nog steeds een verboden boek. Maar bij gebrek aan kennis uit de oudheid en bij gebrek aan een Bijbel die daarvoor niet telde, keerde men zich tot de oude Grieken. En toen heeft men de oude Griekse culturen en legenden en mythologieën en filosofieën weer naar boven gebracht. En weer hersteld en overgeschreven en uitgegeven enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Ja, Homerus en Plato en wie het allemaal maar waren. De hele mispogen, zal ik maar zeggen. Dat is Renaissance. En vandaar dat je in oude kerken inderdaad allerlei uitbeeldingen vindt uit de Griekse mythologie. En het is ook zo gebleven, want mijn moeder, ik had het er gisteren over. Mijn moeder die kende al die verhalen. Die heeft ze op school geleerd. Maar vroeger leerden ze op school nog wat. Nee, geen maatschappijleer. Wel nee, veel fundamentelere dingen. Ik ben blij dat zij het geleerd heeft, want ik kon altijd bij haar terecht voor die dingen. Maar die manier leerde het allemaal. Inderdaad, Grieks natuurlijk ook, om het allemaal te kunnen lezen. Maar ook al die verhalen die erbij horen. En tot vandaag hebben we iemand die heeft het over onze boreale. Dat komt van de Boreërs en de Hyperboreërs enzovoort. Maar goed, dat betekent gewoon noordelijk, maar toen maar. Mensen vallen erover, kennen dat woord niet eens. Dat is ook wel een beetje triest eigenlijk. Maar om er nou mee te koketteren, dat is toch ook weer wat geks. Maar toch maar weer. Renaissance, maar toen kwam er dus Griekse filosofie, of hoe het allemaal maar heten mag. En kosmogonie, leer over het ontstaan van de wereld, de kosmos, kwam hier naar Europa toe. Ten koste van de Bijbel. En de Bijbel is daar een ondergeschikt gemaakt. Dat was de Renaissance. Men hecht meer waarde aan die mythologische Griekse figuren dan aan de historische figuren van de Bijbel. En men heeft zelfs geprobeerd om die twee categorieën met elkaar te identificeren. Zodat je sterrenkaarten hebt met Bijbelse figuren in plaats van de Griekse. En andersom heeft men gezegd, nou ja, die Bijbelse figuren, dat zijn in werkelijkheid Griekse figuren die overgenomen zijn. Hebben jullie dat nog? Men heeft het met elkaar verwisseld en over elkaar heen gelegd. We zitten daar nog steeds mee. Want het idee was, het idee dat God de hemel aanschiep en toen was het chaos. En dat is langzamerhand of op een of andere wijze tot een ordelijk geheel gemaakt. Ja, dat komt uit de Grieken die het een en ander bedacht hebben. En waar dat dan vandaan komt, dat ga ik u echt niet vertellen vandaag, want daar gun ik me de tijd niet voor. Maar er zit allemaal een verhaal achter. Maar in wezen, dit is gewoon van de duivel. En men noemde de Renaissance, maar het is gewoon de instructie van duivelse tradities in de plaats van de Bijbel. Nou ja, enzovoorts. En de rest van die geschiedenis vertel ik u een andere keer weer. Want dan krijgen we eerst de reformatie en daarna, en daarna krijgen we de Franse revolutie. En daar zitten we nu nog mee. Maar ik kom er nog wel op terug, want we hebben daar in de Bijbel wis en waarachtig mee van doen. Maar waar het maar om gaat is dat als je kennis maakt met Adam en Eva in de hof, om zo te zeggen, dan ben je niet terecht in een volmaakte wereld. Dan ben je terecht in een klein plekje dat onder specifieke zorg en bescherming van God staat. En dan nog niet ten volle. En dan maakt de mens die zojuist geschapen is, want dat was wel degelijk een schepping, dat staat er ook. Dan krijgt de mens die kort geleden geschapen is, zichzelf te zien in één spiegel. We hebben het over een spiegel gehad, hè? Ja. En toen heb ik gezegd, de wet is een spiegel. En de mens krijgt zichzelf daar te zien in de hof, want hij komt te staan tegenover de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En dat is hetzelfde als die spiegel. Dat is namelijk een uitbeelding van de wet. Kennis van goed en kwaad doe je daarop, bij de wet. En leef je dan? Nee, dan had je moeten eten van de boom des levens. Je gaat eraan dood. Heb je dat nog? En de mens wordt daar geconfronteerd met wie hij zelf is. En mocht je me niet begrijpen, dan zeg ik nu meteen, ja, ik probeer inderdaad te vertellen. Maar hoe vertel je mensen dat? Ik probeer inderdaad te vertellen dat Adam, zoals hij er stond, een zondaar was. En niet pas werd na de gebakken of rauwe peer. Of appel, of wat het maar was voor vrucht. Hij was het al. Net als in ieder van ons, wij worden geboren. En daarna pas gaan wij zondigen, dat is waar. Maar waarom doen we dat, zondigen? Omdat wij dat zijn. Van nature. Want ik weet wel dat het woord erfzonde als zodanig niet in onze Bijbel staat. Maar het heet ook gewoon zonde. Het ding als zodanig. Zoals een ziekte, een zelfstandige naam wordt kent, een aanduiding kent. En zonde, dat is het woord voor missen, heeft men mij verzekerd. Ik weet niet waarom het was, want vroeger kwam ik ook wel eens in een kindersamenkomst of wat het maar was of zo. En er werd ons uitgelegd dat zonde in de Bijbel, of het Hebreeuws of het Grieks woord, dat dat betekent iets als doel missen of zo. Ging ons redelijk boven de pet toen. Maar sindsdien leg ik altijd uit dat het Nederlandse woord zonde betekent missen. Het Griekse ook, het Hebreeuws ook, maar het maakt me geen bal uit. Het Nederlandse betekent dat. Weet je wat zonde is? Dit. Dan, dat water was bedoeld om opgedronken te worden en ik verspil het op de grond. En als mijn moeder erbij gezeten had... zou ze geroepen hebben, oh wat zonde.
Het was
dat van de... Want ja, wij waren arm. Dat was iedereen trouwens in de 50e jaren hoor. Was niet zoveel bijzonders. Maar die kostelijke melk of wat het maar was. En er was zonde, want zonde betekent dat het mist. Dat het misgaat. Dan zit je namelijk zonder... Heb je dat nog? Dat is geen woordkunstje. Dat is wat het woord betekent. Zie? Nou ja, en die zonde woont in ieder van ons. Anderen noemen dat de wet van Murphy. Maar het is hetzelfde. Het betekent dat het allemaal misgaat. Dat een mens wel het goede wil doen, want hij heeft de stelhersens naar het schijnt. Maar hij wil het goede doen, maar het kwade ligt hem bij. En het kwade dat hij niet wil, dat doet hij. En het goede dat hij doen wil, dat doet hij niet. Dat is de ellende van de mens. En er zijn er mensen die echt denken dat je dat met wet kunt regelen. Maar ik heb net dus gezegd dat dat dus niet kan. Want de mens stemt er wel weer in. Paulus zegt het ook, ik stem in met de wet Gods dat die goed is. Maar wat heb ik eraan? Ik kan het niet. Want ik deug niet, ik ellendig mens, enzovoort. Nou, dat is de zonde voor de gereformeerden onder u, de erfzonde, maar het is zonde, zondige natuur. En die erf je van je ouders. En Adam is geen uitzondering. Ik ben er stellig van overtuigd, het is de hoogmoed van de mens die gelezen heeft, die ervan gemaakt heeft, dat Adam, of Eva van mijn part, maar dat Adam zondigde. En dat toen ineens kwam er overal onkruid uit de grond En begonnen de beesten elkaar op te eten. En toen veranderde ook het klimaat trouwens. En dat soort dingen meer. Het is allemaal de schuld van de mens. En men leest, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En dat is de enige tekst die men in dat verband nog lezen wil. En men doet net alsof de mens de zonde in de wereld heeft uitgevonden en heeft geïntroduceerd. En men gaat zelfs voorbij aan die slang. Die er dan toch al eerder mee bezig was, niet? Maar waar staan deze dingen dan in de Bijbel? Dit mag dan orthodox zijn, christelijk, maar in overeenstemming met de leer dus. Maar die leer is niet Bijbels. Staat nergens. Wat je in je Bijbel leest is dat Adam gezet werd hier in een gevallen zondige wereld. En via die boom, ja, of die boom er nou gestaan had of niet, maar de boom is meteen profetisch voor de wet en hoe dat werkt enzovoort. Maar of die boom er nou gestaan had of niet, die mens zou zichzelf toch wel zijn tegengekomen. Maar het wordt specifiek gedemonstreerd met een profetische betekenis daaraan. De mens maakt de kennis met zichzelf. Het staat er ook gewoon, want er staat uiteindelijk, als de toelichting achteraf komt naar de gebeurtenissen, dus zegt God, gij zult tot de aarde wederkeren. En er staat niet omdat gij gezondigd hebt. Maar er staat omdat gij daaruit genomen zijt. En over de aarde zelf staat in datzelfde verband, lees het maar na in Genesis 3, geloof ik. Lees het maar na, daar staat dat de aarde zich gedraagt als vervloekt tegenover de mens. Iemand zei, ja dat is sinds de zondeval. Zeg ik, nee, sinds de zondeval van de mens wordt de mens gezet uit de hof van Eden. Hij had nog nooit kennis gemaakt met wat daar buiten was. En hij wordt de hof uitgezet en wordt geconfronteerd met een wereld die niet deugt. En waar men heel hard moet werken om de aarde te bebouwen en het levert maar een heel klein rendement op. Dat is wat er staat. Je werkt je het apenzeur en wat levert het op? Weinig. Iemand anders heeft ons een keer uitgelegd dat de natuur vol verspilling is. Dat er wel van alles geproduceerd wordt, maar dat het ergens toe dient en verkeerd terechtkomt en geen vrucht draagt. De meeste zaden dragen geen vrucht. Toch? Het is nog een understatement ook. Het is maar een heel klein promillage wat überhaupt zorgt voor het instand houden der dingen. Enzovoort. En je kunt de aarde bebouwen, maar als je er een paar jaar achterin gedaan hebt, levert de aarde niks meer op. En dan moet je van ellende weer gaan zwerven en dolen, omzwervende zijn op de aarde, enzovoort. En dan krijg je de strijd om het bestaan, want je moet wel leven van de aarde, maar het idee dat er voldoende in zit voor ons om te leven, dat is een overstatement. Dat is niet zo. Je moet heel voorzichtig ermee omgaan, want enzovoorts. Verhoudingsgewijs, het is een vervloekte wereld. En voordat je het weet, is het afgelopen. Het is een strijd om het bestaan die je ook verliest. En dat geldt niet maar voor ons. Sinds Adam, gold voor Adam net zo goed. Zie? En zo staat het in de Bijbel. Vandaar dat je leest in 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards. En wij hebben het beeld van de aardse mens gedragen. En het wordt gezegd in verband met de sterfelijkheid van de mens. Die tot de aarde wederkeert. Hebben jullie dat nog? Hij is geformeerd uit het stof, waarom staat dat erbij? Hij is geformeerd uit het stof van de aardbodem, Adama, aardbodem. Hij is geformeerd uit het stof van de aardbodem, Genesis 2 enzovoort. En dat betekent dat hij behept was met de eigenaardigheden van deze aarde. Die vervloekt is, want de wereld ligt onder de vloek van God. Sinds de grondlegging der wereld, want dat was de nederwerping der wereld. Moet ik schriftplaatsen noemen in dat verband? Kun je dat zo snel opschrijven? Ik ga ze niet opzoeken, maar dat kunt u dan doen. Nee, nederwerping der wereld. Er zijn er 10. Nederwerping de wereld. Waar dan staat grondlegging, maar het is nederwerping. Dat is in Matthäus 13, vers 35. Gaat over een oordeel. Het vuur. Oordeel. Gelijkenissen. Matthäus 13, vers 35. Evenzo Matthäus 25, vers 34. Grondlegging der wereld. Nederwerping der wereld. Nog een keer Lucas 11, vers 50. En dan Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die mij gij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Want die schriftplaatsen die ik u nou noem, die moet u wel nazoeken, vind ik. Die spreken allemaal over dat plan van God dat uitgevoerd wordt in de loop van de geschiedenis tot aan de jongste dag aan toe. Maar dat plan stamt van voor de nederwerping der wereld. Niet voor de schepping der wereld, ook niet van voor de val van de mens, hoewel het is van voor de val van de mens. Maar van voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, voordat God een oordeel bracht over die oude schepping, waardoor de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis en wat het maar was, had God zijn plan gereed tot een herstel, tot verlossing van een oude gevallen wereld. En dat plan voert hij uit. Dat is niet een verlossingswerk met betrekking tot de mens vanaf Adam. Het is een verlossingsplan met betrekking tot de hele schepping, waarvan de mensheid deel uitmaakt. En waarin de mens trouwens ook een functie vervult. Daarover hebben we het uiteraard nog. Maar goed. En dan krijgen wij, dat was Johannes 17, vers 24. Gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Die heeft mij nodig om de pre-existentie van Christus te argumenteren. Hij was er altijd al. Maar goed, ik ga er niet verder op in nu. Dan hebben wij Efeze 1, vers 4. Die is voor de ultradispensationalisten onder ons. Efeze 1, vers 4, waar staat dat God ons in Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Waar dus gewoon staat dat Christus en daarmee allen die in Christus zijn, de hele gemeente, van Gods wegen uitverkoren is van voor dat het oordeel kwam over die oude wereld. God had zijn plan klaar. Hebben jullie dat nog? Ja. En dat is niet de schepping uiteraard, maar het tegenovergestelde eigenlijk, het oordeel over de wereld die toen was. Dan hebben wij Hebreeën 4, vers 3. Van voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld dus. En Hebreeën 9, vers 26. Hebreeën 4, vers 3 zegt: hoewel zijn werken, Gods werken, van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Dat betekent dat dat werk dat God zou doen al van voor de nederwerping der wereld vaststond. En waar men vertrouwen heeft in God, beschouwt men ze als volbracht. Heb je dat nog? Met zekerheid zou het zo uitgevoerd worden. En dan heb je Hebreeën 9, vers 26. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. Maar dat hoeft hij niet, het is eenmalig. En daarom heeft hij een eenmalig hogepriesterschap, wat er niet meer kan worden ontnomen. Dan hebben wij 1 Petrus 1, vers 20, waar het gaat over Het dierbaar bloed van Christus, dat is niet zijn dood, maar zijn leven overigens. Het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, in de eindtijd. Om uwentwil. Dat gaat over zijn opstanding uiteraard. Hè? Maar u ziet ook hier staat, het hele verhaal, het plan stamt van voor de nederwerping der wereld. En dan hebben wij natuurlijk nog Openbaring 13. Dat is vers 8. Dat is opnieuw het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. En Openbaring 17, vers 8. En dan gaat het weer over het boek des levens. Van de nederwerping der wereld. En dat het inderdaad moet zijn, nederwerping, dat heb ik u gezegd, zolang het woord wereld er niet bij staat. Dit was 10 keer, hè? Nederwerping de wereld. Maar als het woord wereld er niet bij staat, is het gewoon nederwerping. En de belangrijkste daarvan is misschien wel Openbaring 12, vers 10. Waar het inderdaad gaat over de nederwerping van Satan. En het gaat je niet lukken om dat te vertalen met grondlegging. Want hij wordt niet zachtjes op de grond gelegd. Hij wordt uit de hemel gesodemieterd. Ja, ik heb daar geen plechtige termen voor. Nog niet. Want hij is nedergeworpen, staat er. In vers 10 van Openbaring 12. En dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Hij eruit en wij erin. Wij in functie, hij uit functie. Dat is het eigenlijk. Maar goed. Maar dat moet nog gebeuren. En daar gaat het ook over verder. Want dan is hij op de aarde geworpen. En toen hij zag dat hij daar terecht was gekomen. En enigszins weer bij zinnen was gekomen. Na die grote klap zal ik maar zeggen. Toen ging hij hier op aarde verder. Dat is wat wij noemen de openbaring, of wat Paulus, wat Johannes noemt, de openbaring van de antichrist. Dat is niemand anders dan de duivel zelf. Er is niks moeilijks aan. Dus de duivel zelf die uit de hemel geworpen wordt op aarde. En Johannes noemt hem dan in 1 en in 2 Johannes de antichrist. Heb je dat nog? Degene die zich stelt in plaats van de Christus en die hier op aarde zal doen alsof hij de beloofde Christus is die komen zou. Nou is je wel, die iemand mag die en hij is ook de Maitreya enzovoort. Maar volgens de Bijbel is het antichrist. En dan gaat hier op aarde nog een poosje door. De term voleinding der eeuwen, ook in 1 Korinthe 10 wordt die gebruikt, meen ik. Ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. De term voleinding der eeuwen is een term die gebruikt wordt in verband met twee tamelijk specifieke, let op dat ik niet zei bepaald, tegen twee tamelijk specifieke eeuwen, de oude en de nieuwe. Maar het punt is, die twee liggen over elkaar. Dat wil zeggen, in onze dagen leven wij in een tijd waarin de nieuwe, de toekomende eeuw, laat ik die term, de toekomende eeuw reeds is aangebroken. Wij smaken de krachten der toekomende eeuw, dat is Hebreeën hoofdstuk 6, om maar eens wat te noemen. En het is ook Efeze hoofdstuk 2, opdat in de toekomende eeuwen, het gaat over ons, enzovoorts. Zijn wij een betoning van zijn genade enzovoort. Wij leven daar al in, omdat de toekomende eeuw al begonnen is. Het punt is echter dat Het tegenovergestelde daarvan, de zogenaamde tegenwoordige eeuw, nog voortduurt. En vandaar dat er staat dat de Heer ons trekken zou, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons over zou zetten in de toekomende eeuw. Want de tegenwoordige, per definitie boze eeuw, is eigenlijk die eeuw waarin Satan regeert. Ik zeg het iets te zwak. Want als ik het sterk moest zeggen, had ik moeten zeggen, de tegenwoordige eeuw is Satan. Maar daar heb ik te veel uit te leggen. Maar eigenlijk moet ik dat zeggen. En de toekomende eeuw is Christus. En de vraag is, wie regeert er vandaag? En het antwoord is de facto de tegenwoordige boze eeuw. Vandaar leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, enzovoorts. Want die regeert. En wat uw koninkrijk betreft, uw koninkrijk komen. In de toekomst. Niettemin leven wij al in die toekomende eeuw en hebben wij al deel aan de opstanding van Christus en aan de kracht van zijn opstanding. Die twee liggen over elkaar. En dat is het probleem waarmee wij altijd zitten. We zijn geneigd de Heer te trekken in onze besognes, dat is ook Frans, in onze besognes van de tegenwoordige boze eeuw, terwijl de Heer er belang bij heeft om ons te trekken uit die tegenwoordige boze eeuw en te plaatsen in zijn besognes. Business, in het Engels dan, vooruit. Heb je dat nog? Dat is een probleem. Daarom ga ik altijd tamelijk grof tekeer, ik weet het. Als ik merk dat men de Heer wil een plaats geven in onze levens. Nee, wij zouden een plaats innemen in zijn leven en zijn werk. Hij is niet een lid van ons lichaam geworden, wij zijn leden van zijn lichaam. En hij zou ons overzetten uit de duisternis in zijn wonderbaar licht en uit de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Maar het betekent inderdaad dat op ons de einden der eeuwen gekomen zijn. Het ligt over elkaar heen. En echt in dat verband, er zijn er maar twee. Fundamenteel zijn er maar twee. Zie? En of het dan eeuw is of eeuwen, dat maakt allemaal niks uit. Dat heeft te maken, dat heb ik je gezegd geloof ik, heeft te maken met uitgestrektheid, met pluralis extensionis. Ja, doe maar. Nou, waar waren wij? Oh ja, ik moest u nog even noemen. Ik noemde u Openbaring 12, vers 10. Nedergeworpen staat daar en dan staat echt katabole, of het werkwoord daarvan, en dan volgt het deelwoord. Maar dat woord is het. Dat kan je niet vertalen met grondlegging of zoiets, want dat betekent het woord ook niet. Dan heb je nog in Hebreeën 11, vers 11. Maar daar herken je het woord niet in de vertaling. Maar staat er wel. Door het geloof heeft ook Sara zelf de kracht ontvangen om zaad te geven. Maar het had moeten zijn werpen. Alleen dat gebruiken we alleen voor de kat, geloof ik, of voor het varken. Nou ja, weet ik veel. Maar dat heet echt werpen. Is geboren worden dan een soort vernedering? Ja, en het is in de taal bewaard gebleven. Het is werpen. Wij worden in de wereld geworpen. Dat is fatsoenlijk taalgebruik. Het staat hier ook. Maar hier kun je ook niet vertalen dus met grondlegging. En werpen heeft men niet zo'n prettige term gevonden, dus daar maken ze er maar geven van. Maar het staat hier wel, dus voor de statistiek telt hij wel degelijk mee. En dan heb ik ook nog genoteerd staan 2 Korinthe 4. Waar Paulus zijn eigen omstandigheden beschrijft. En zegt vanaf vers 7, we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Dat wil zeggen, weliswaar verdrukt, maar niet tot het eind. Als je verdrukt wordt, als je onder druk staat, krijg je benauwd, hè? Dat weet je toch. Hè? Druk op de borst, zeg je dan. Ja. Daar krijg je benauwd van. En twijfelmoedig, toch niet mismoedig. Twijfelmoedig wil zeggen dat je moet... Dat is niet echt enthousiast. Maar toch een beetje moed heb je dan nog wel. Want anders zou je mismoedig zijn, heb je geen moed. Hè? En dan vervolgd. En als je vervolgd wordt, je weet wat, de fugitive. Weet je, vroeger was daar een televisieserie van, hè? Dan moest je altijd weer op de vlucht. Later werd het E-team, maar vooruit. Maar altijd op de vlucht. Voor Dekker, weet u nog? Of wie het maar was. Altijd maar weer op de vlucht. Daar word je eenzaam van. Als je vervolgd wordt, dan moet je je verbergen. Onderduiken heet dat. Nou ja. Dus vervolgd, maar niet verlaten. Nedergeworpen. Hoe wou je dat vertalen? Met grond gelegd, met iets met als fundament gelegd. Gaat om iets negatiefs, toch? En dus nedergeworpen, doch niet verdorven. En meestal als iets nedergeworpen wordt, wordt het feitelijk weggegooid en vertrapt. En Paulus zegt, maar zover komt het niet. Zie? In onze dienst staan de Heer. Nou, en dat is het dan. Ik had nog één tekst aan dat verband moeten noemen. Dat is dan Hebreeën hoofdstuk 6. Die is ingewikkelder. Dat is Hebreeën 6 vers 1. Waar dan staat... maar eigenlijk is het, kan ik dat, heb ik geen tijd om dat aan te halen. Maar in Hebreeën 6 vers 1 lezen wij... Daarom nalatende het begin der leer van... Ik kan u wel gewoon zeggen wat er staat hoor, maar... nalaten het begin der leer van Christus. Het beginsel heeft men ervan gemaakt. Dat wil zeggen de basis, het meest fundamentele, elementaire principe. Begin, principe. Dingen. Daar gaan we het niet meer over hebben, zegt Paulus. Want we moeten nou verder. Je kan er niet maar bij stil blijven staan. Zijn mensen die willen maar het eenvoudige evangelie, vinden ze genoeg. Maar de Heer heeft meer om u te vertellen. En ik mag me er niet door laten tegenhouden, zal ik maar zeggen. Want mensen zeggen, we willen alleen maar een eenvoudige evangelie. Ik zeg altijd, iemand moet toch een beetje verder wat vertellen, toch? Ja. Daarom nalatende het begin der leer van Christus. Laat ons tot de volwassenheid, volgroeidheid, volmaaktheid voortvaren... En niet wederom leggende het fundament, staat er dan. Staat daar dat woord dan? Ja, dat staat daar. Ja. Maar het is vertaald met leggen. En voor fundament staat er een ander woord. Temelios. Waaruit volgt... Dat de term nederwerpen, katabole, niet het idee van een fundament in zich bergt. Want als dat zo zou zijn, zou hier in dit vers niet alsnog een woord voor fundament erbij staan. Dan zou het er twee keer staan. Dat is niet zo. En dus moet je lezen, niet wederom verwerpende. Niet wederom nederwerpende. Niet alsnog... Weggooiende het fundament. Want dat fundament, dat bestaat uit het begin der leer van Christus. Namelijk de leer met betrekking tot bekering van dode werken, het geloof in God, en de leer der dopen, en de oplegging der handen, en de opstanding der doden, en het eeuwig oordeel, want dat is allemaal fundament. En als ik een paar versen eerder was begonnen met lezen, had ik nu kunnen zeggen, dat is allemaal... Melk. Want daar ging het over. En Paulus zegt, we moeten nou van die melk af. Dat heeft zijn functie gehad. Dat verwerpen we niet, we gaan hier niet op terug. Maar we moeten nu verder met de vaste spijs. Dat betekent niet dat we het oude wegdoen. Maar dat moet nou maar geweest zijn, zal ik maar zeggen. Op school ging dat trouwens ook zo, want ik heb weliswaar niet zo goed opgelet op school. Maar dit soort dingen heb ik goed in mijn oren geknoopt. Dan zei de meester, want we hadden nog meesters, en later hadden wij meneeren trouwens, en die zeiden, ja, dat hebben we twee klassen hier terug al gehad. Daar kan ik nou niet op terugkomen. Hoewel ik meestal andersom hoorde, van ja, dat krijg je over 2 jaar pas. Daar zijn we nog niet aan toe. En in beide gevallen dacht ik, laat maar zitten dan. Ik weet niet, dat had ik dan weer niet mogen zeggen of denken, maar goed, dat wist ik ook toen niet. Maar zoiets. En dat is wel Paulus, je kan het toch niet tot een eeuwige dagen over hebben, over God, de schepper van hemel en aarde, en over de leer der dopen en wat dat betekent dan, en over de opstanding der doden en over het geloven in God en zo. Dit is wel wat anders. Maar zo ben ik deze week begonnen, toch? Er is nog wel wat meer in de Bijbel dan alleen uw eigen persoonlijke zaligheid. Je moet wat verder, en dat moet niet verworpen worden. Nou, dat is wat hier staat. En de volgende versen zeggen dan, het heeft trouwens ook geen zin om er verder bij stil te blijven staan. Maar mocht dat nodig zijn, dan is het toch overbodig, want het helpt niet meer. Als mensen die dingen niet accepteren, dan houdt het gewoon op. Het is onmogelijk om degene die die dingen geleerd hebben, aan wie je dat verteld hebt, aan wie het uiteindelijk is, en die dat dan verwerpen om die dat opnieuw onder ogen te brengen enzovoort, heeft geen enkele zin. Ze verwerpen het immers. Nou, dat is waar het over gaat. Maar onthoud dit, wij leven in een wereld die al sinds de 7 dagen van Genesis 1 en daarvoor onder een oordeel van God bestaat. En de schepping van Adam, nou ja, ik zal het anders zeggen, de aankondiging van laat ons Adam, want dat staat er echt, hè? Niet mensen, er staat Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Daarvan zegt Paulus later in Romeinen 5, ja, die man, die Adam, was een voorbeeld van degene die komen zou. En dat betekent dat de uitspraken over de schepping van Adam uitspraken zijn over de komst van de Messias. Als je dan hebt over proto-evangelie, dan is dat niet pas... die belofte omtrent het zaad der vrouw, maar is het de belofte omtrent, ik ga een mens maken naar mijn beeld en gelijkenis. En die zal de aarde, let op, die zal de aarde onderwerpen. Waarom moest dat eigenlijk? Was de aarde dan vijandig? Was de aarde dan in opstand tegen God? Staat er toch, Adam moest de aarde onderwerpen? En daarover heersen, zijn heerschappij zien te vestigen. En we weten toch dat het hem nooit gelukt is? Die eerste Adam. Dat was dus al fout. En daar gaat het om. En wat er misgegaan is, ja, dat is daarvoor. En dat lees je niet in Genesis 1 of 2 of 3. Eventueel lees je dat in andere plaatsen. Maar de Bijbel is niet erg scheutig met uitspraken die nagaande. Maar wel hiermee. En ik sluit af met een anekdote. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Iemand vroeg aan mijn vader, waarom gelooft u eigenlijk in die restitutieleer, of wat voor woord er maar gebruikt werd. En mijn vader, die zat nooit om een gesprek verlegen, dat was allemaal vervelend. Bijbelstudie deed je van achter een lessenaar. En niet in gewone gesprekken, dat gaat niet. Want dat is discussie, dat schiet niet op. Daar leer je weinig van. Nou, je leert discussiëren, maar daar heb je niks aan. Dus ik weet nog dat hij een beetje stotterde. En toen zei hij, nou ja, anders begrijp ik van heel de Bijbel niks. En dat was het dan. En dan liep hij door. Hè? Waarom geloof je dat? Ja, anders begrijp ik van heel de Bijbel niks. En ik zeg hem dat, ik haal dat aan, omdat ik daar volledig mee instem. Anders begrijp ik van heel de Bijbel niks. Dan heb ik zoveel vragen, waar dan zoveel aan gedraaid en gesleuteld moet worden, van even een proefgebod en al dat soort dingen meer. Allemaal gedoe. Dit is wat het is. Wij leven in een wereld die sinds de 7 dagen van Genesis 1 zwanger is. Dat staat trouwens gewoon in Handelingen, in Romeinen, wat het maar was, 8. In Romeinen 8. En die niet in zijn gewone doen is. maar die slechts één functie heeft, en feitelijk een nieuwe schepping voort te brengen. Dat is het. En dat drukt zich uit in alle aspecten van het bestaan van deze wereld. Nou, meer daarover een andere keer, want ik ben natuurlijk weer ver over mijn tijd heen.